Dit is een BNR-podcast.
Vanaf vandaag ook op de radio. Elke zaterdag om 5 uur en elke zondag om 1 uur schallen de Waldorf en Stetter van de Nederlandse economie door je speakers. Ja, leuk dat je weer luistert naar Van Alle Markten Thuis, de podcast en vanaf nu dus ook radioshow waar oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek vrijelijk, zoals dat in een podcast kan, hun inzichten delen in alle economische aangelegenheden. Met deze week. Hoge energierekeningen en boeren moeten echt eens met klimaatdrammers gaan praten over de democratie en hoe je het volk beter bespeelt. De Belastingdienst is zelf schuldig aan het belastingmoraal bij bedrijven. Robert en Kees hebben nog wel wat ideetjes om 14 miljard terug te vorderen. En alle politieke ontwikkelingen. Oh, de mannen kunnen niet wachten om daar dus heerlijk op te schieten. Rechtstreeks vanuit Muppetland zijn hier de opperpuppets. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stetler van de Nederlandse radio elke week op scherp en eigen wijze de Nederlandse economie, financiële trends en beleid. En je snapt het, deze twee zijn van alle markten thuis. Ons motto is elke week hetzelfde. Gezellig gaat het niet worden, maar de moeite waard? Absoluut.
Laurens Dassen van Volt is de allersneuwste deugneus van Nederland.
En functie elders was toch niet zo'n gek idee.
Ter zake, heren.
Ja, welkom aan alle luisteraars, Kees. Ook onze nieuwe luisteraars.
Hopelijk, hè,
want sinds deze week ook op de radio. Na 3 maanden ploeteren met die podcast zijn we blijkbaar door de ballotage gekomen. En ja, mogen we nu ook op de radio onze ongecensureerde meningen verkondigen.
Goed nieuws.
We zijn van alle markten thuis. Dat onderwerp, die naam is niet voor niks gekozen. Dat betekent dat we het over van alles kunnen hebben. Maar het is vooral economie met een stukje politiek. Kees is als macro-econoom meer van de macro-economische inzichten. Kees heeft wat meer helikopterview. En ik ben als investeerder wat meer micro-gericht. Zal het wat meer hebben over bedrijven en dergelijke. Ja, leiderschap hebben we het al. We hebben 1 keer een verkiezingsspecial gehad. Toen hebben we alle politiek leiders even langs het filairmes gelegd. Ja, leiderschap is belangrijk. Dat is in mijn vak ook belangrijk. Hoe kijk jij, Kees, sinds deze week tegen het leiderschap van Pieter Omtzigt aan?
Ja, Robert. Ja, dat is allemaal toch wel vrij triest wat er allemaal gebeurd is natuurlijk. Het is eigenlijk wel zielig. Het is eerder zielig dan wat anders. Want laten we eerlijk zijn, als het NSC moeite heeft met de formatie en denkt van dit gaat hem niet worden, hebben ze natuurlijk het volste recht van spreken om te zeggen, jongens, we stoppen ermee. Maar wat doe je dan? Dan ga je als NSC onderhandelaars met het bestuur bij elkaar zitten. Je formuleert een aantal argumenten waarom je niet meer wil. Je schrijft een keurige brief, dat zet je ineens op papier. Je gaat naar de besprekingen, je informeert iedereen, je geeft de brief aan de informateur en je zegt van nou, dit is waarschijnlijk een verrassing. Maar zullen we dan zo direct even samen een persconferentie geven, informateur en Omtzigt waar we het uitleggen. En dan gaan we gewoon ieder ons weegs. Zo zou het moeten gaan. Niks aan de hand. Nou, we weten allemaal wat er gebeurd is. Hij stopt ermee. Hij stuurt een appje naar Plasterk. En gaat naast André van Duin zitten om het uit te leggen. En gaat daarna naar huis. Dat is toch allemaal vrij pijnlijk. Het wordt nog pijnlijker, want een dag al, en wat nog erger is, het argument waarom dat wat een groot breekpunt zou zijn, zijn de financiën van de Nederlandse staat. Dat kan. Maar ja, als dat een argument is, kun je nooit meer met iemand gaan samenwerken, want de financiën van de Nederlandse staat worden niet beter met welke partij je gaat praten. Dus hij, en met dit argument zet je jezelf helemaal buitenspel. Dat is de ene. En dan een dag later komt zijn nummer 2. Meneer Van Beinum komt dan terug van ja, het is allemaal verkeerd begrepen. We willen toch wel naar. Kortom, 1 grote chaos. Hoe kan dat nou? Nou, ik denk dat het om zich te veel is geworden. En dat is voor de rest heel menselijk. Het is hem te veel geworden. Nou, als iets jou te veel dreigt te worden, Robert, dan hoop ik dat jouw vrouw gaat zeggen, dat die dat aan jou ziet en zegt, Robert, tandje terug. Bedenk iets. Of ik hoop dat jouw collega's bij Antea zeggen, Robert, moet jij niet eens even een passende plaats maken. Maar blijkbaar is in zijn hele omgeving, zijn partner en zijn professionele omgeving, heeft niemand gezien en gezegd van Pieter, misschien moet je het niet doen. Ga jij een beetje zitten, wij gaan het even overnemen. Kortom, We praten over een van de grootste partijen van Nederland, waar gewoon geen enkele organisatie is die kan voorkomen dat dit gebeurt. Want hij kan het niet aan, het is hem te veel geworden. Rond 1,5 miljoen mensen hebben omgestemd, 20 zetels. Te veel druk. Ja, dan zou je zeggen, als je nou zelf had gezegd, ik doe een stapje terug. Ik ga even aan de kantlijn staan en ik draag de verantwoordelijkheid even over aan mijn collega's van NSC. En ik denk, op een gegeven moment meld ik me, niks aan de hand. Maar hij kon het niet meer aan, dat kan. Hij is dus niet, hij is nu in principe nu totaal ongeschikt om de leider van een grote partij te zijn. Laat staan een grote rol in de Nederlandse politiek te spelen. Wat hij was, een buitengewoon goede parlementariër, dat is blijkbaar zijn grens. Maar nou zitten we gewoon in een situatie. Die partij, een belangrijke partij, een rotzootje. Pieter staat aan de kant. En hoe nou verder? Nou, we gaan altijd wel verder komen zonder Pieter om zich natuurlijk. Dat gaat best wel lukken. Maar het proces van regeringsvorming en communicatie, ja, dat is natuurlijk ja, in de handen van NSC. Daar willen we liever niet bij horen. Het is een het is een hele pijnlijke situatie voor hem persoonlijk. Nou, dat dit daar is overheen te komen. Ook gewoon voor die grote partij en de Nederlandse politiek.
Ja. Nee, ik zei ook, Kees, functie elders was voor iedereen beter geweest. Voor hemzelf en voor Nederland. Ik zei 3 maanden geleden al in de verkiezingsspecial, als je het cv van Pieter Omtzigt legt naast het profiel van minister-president en je vraagt 100 headhunters, is die geschikt? Krijg je 100 keer te horen ongeschikt? Nou, als premier helemaal. Nu is die als partijleider ook compleet door de mand gevallen. Vanochtend las ik een reconstructie in het NSC van de dag van dinsdag. Voor de luisteraars die het niet gelezen hebben, om 3:30 verlaat hij de onderhandelingstafel en zegt, ik moet even nadenken. Vervolgens roept hij zijn fractie bijeen in het Postillon Hotel bij Hollandspoor. En daar wordt besloten, we stoppen ermee. Er wordt een bericht voor de leden gemaakt en dat zou om 9:00 s'avonds verspreid worden. Hij nodigt vervolgens 3 journalisten uit en zegt onder embargo hierbij het persbericht of het bericht wat we vanavond aan de leden willen sturen. 1 van die 3 journalisten zegt, kan ik niet mee akkoord gaan, want ik heb het al. In de fractie heeft dus iemand dat al gelekt. Het is zo lek als een mandje. Dus ja, die journalist die brengt dat naar buiten. Nog voordat de informateur en de 3 onderhandelingspartners, waarmee je 3 maanden aan tafel hebt gezeten, het weten. En pas dan stuurt hij een appje. Nou, een complete puinhoop. En dan gaat hij inderdaad bij André van Duin zitten met een enorm slap
paal. Het is een clownshow. Maar ook die partij, een van de grootste partijen van Nederland, is ook een clownshow. Het is gewoon verdrietig. Het is gewoon tamelijk triest.
Nou, clownshow. Ik weet niet of je die mevrouw hebt gezien. Die Vroonhoven. Nou, dat deed me denken aan mevrouw Vogelaar en Rutger Kastricum. Weglopen voor een microfoon. En dan roepen, nee.
Maar ook het gegeven, Robert. Weet je, nou ja, wat ik net al zei. Als je in principe zegt, we stappen eruit. Dat is oké, weet je wel. Dat kun je als partijen zeggen met elkaar. Maar werk het dan gewoon netjes af. Ga met elkaar een keurig, wat ik net al vertelde. Ga met elkaar een keurige brief schrijven. Zet argumenten op een rijtje. Stuur de onderhandelaars naar de tafel. Leg het uit en ga met plasterk op het bord bij een conferentie. Dat is de manier om het te doen. Jongen, de yogaclub van Enschede West wordt beter gerund dan de Nederlandse politiek. Het is gewoon te dramatisch voor woorden.
Het zijn LPF-achtige toestanden. En laten we niet vergeten, hij is niet voor niks natuurlijk uitgekotst bij het CDA. Hè? Je moet het wel heel bond maken, wil je binnen je bestaande partij teringhond worden genoemd. Deze man is een autist, is geen communicator, totaal geschikt voor dit vak.
Dat bedoel ik, als parlementariër heb je een bepaalde rol, maar dit is te groot voor hem geworden. Nou, dat is in zijn hoofd gaan spelen. Tenminste, wij zijn geen psychologen, maar dat denk ik. En dan krijg je, wat ik net al zei, dan krijg je het verhaal van, is er nou helemaal niemand in zijn omgeving, in die partij, die zegt van, we gaan het wat anders doen. Nou, het gebeurt. We zitten met de brok. En het allermooiste wel. 3 maanden eiken over staatsrecht en omgangsvormen. En dan zo van de informateur afkomen. Ja. Dat geeft ook nog een klein detail natuurlijk. Ja. Okay.
Ja. Nou, hij zal zich toch 1 ding realiseren, denk ik, Kees. Bij nieuwe verkiezingen houdt hij nog 2 zetels over, de 20.
We maken een wat langer programma tegenwoordig. Dus er moet ook meer rubriek in. Want wij zijn natuurlijk wel modieuze mannetjes ook wel. Toch wel, ondanks alles. Er was een lezeres, of een luisteraar natuurlijk in dit verband, die mij een brief stuurde. Kun jij aan Robert vragen Wat hij, of hij vindt dat bedrijven die belangrijk zijn voor Nederland steun vanuit de overheid moeten krijgen. Verdienen en verdienen. Nou, jij bent, je hebt net uitgelegd dat jij van de bedrijven bent. Je bent ook van de vrije markt. Dat lijkt me een fijn dilemma voor jou.
Ja, ik ben van de vrije markt. Dus ik vind dat bedrijven in principe hun eigen broek moeten ophouden. Dat is wel een tendens die je de laatste jaren ziet. Ja, bij tegenvallers houden we onze hand op. Bij meevallers, ja, dan zijn we kapitalisten en is het voor de aandeelhouders. Ja, ik vind dat de wereld zo niet in elkaar zit. Dus primair moeten bedrijven hun eigen broek ophouden. Tenzij er echt buitensporige zaken zijn die één keer in de 300 jaar voorkomen. Zoals bijvoorbeeld een coronapandemie.
Even tussendoor. Even. Ja. Dus we hebben de afgelopen weken gehad over de toekomst van Nederland. Ja. Over sectoren die gestimuleerd moeten worden. High-tech, biotech, AI. Moet dat ook allemaal uit de markt komen? Of zeg jij daarvan, nou ja, om iets op gang te brengen. Hè, wat wij als samenleving graag willen. Is het misschien wel oké dat er een tijdje steun verleend wordt?
Ja, dat laatste ben ik het mee eens. Kijk, als de markt het niet kan en je vindt als samenleving dat het belangrijk is om een bepaalde richting in te gaan en groter worden in sectoren. Nou, het blijkt dat de markt het moeilijk kan. Daarom heeft de overheid bijvoorbeeld een InvestNL opgezet waar zo'n 2 miljard in zit om jongere ondernemingen op gang te helpen. En als ze eenmaal op gang zijn, is het aan de markt om die volgende fase te financieren.
Maar voordat we op corona verder gaan, hoe lang vind jij dan dat de overheid moet blijven steunen? Voordat ze bij wijze van spreken zeggen, jongens, we trekken de stekker eruit, want dit gaat hem niet worden.
Ja, daar kan je niet in zijn algemeenheid iets van zeggen. Is die steun voor bijzondere zaken of is die steun om starters op weg te helpen? Dus daar kan je niet in zijn algemeenheid iets over zeggen.
Genuanceerd als altijd.
Hè? Genuanceerd, zeker. Wij zijn genuanceerd, Kees.
Jij bent heel genuanceerd, zoals we net gehoord hebben.
Daarom zijn wij zo'n mooie mix, Kees.
Terug naar corona.
Ja, corona. Kijk, bij corona is het andersom. Als we in corona hadden gezegd, de markt moet het oplossen, ja, dan hadden we nu een gigantische werkloosheid gehad. En was 75% van het MKB er niet meer geweest. Dus chapeau voor Rutte en het toenmalig kabinet om steun te verlenen. Ik wist niet wat ik zag de eerste keer toen ik dat zag. Gaat de overheid de loonkosten van bedrijven overnemen? Betekent dan ook dat ze genationaliseerd worden? Dat dacht ik. Nee. Het blijft gewoon particulier eigendom. Maar de staat gaat de lonen overnemen. Nou, perfect geregeld. Ook heel mooi dat we kozen toen voor snelheid boven zorgvuldigheid. Want ja, als je ambtenaren een regeling laat bedenken, ja, dan zijn we 1,5 jaar verder en is al 50% van het MKB failliet.
Zoals ik al zei, genuanceerd als altijd.
Zeker. maar wat we niet moeten vergeten, Kees.
Okay, ja, is belangrijk. Kom, daar komt-ie.
De NOW-steun waren geen leningen, hè? Die kreeg je. Maar je kreeg een voorschot. Je moest dus een inschatting maken hoeveel omzetdaling had ik het afgelopen kwartaal of verwacht ik het komend kwartaal. En op basis daarvan kreeg je een voorschot. En de afrekening vindt achteraf plaats. Dus achteraf wordt bekeken, had jij recht op NOW of niet? Dus het zijn geen leningen die terugbetaald moeten worden. Want we hebben nu van de week in de krant gelezen.
Dat was het andere deel van die vraag van die mevrouw. Ik was er ook wel blij mee.
Ja, Martine schrijft, ja, er staat 14 miljard coronaschuld staat eruit. En de Belastingdienst heeft moeite om die te incasseren. Nou, die coronaschuld is niet dat de leningen zijn verstrekt aan bedrijven die zeggen, ja, ik heb het nu even moeilijk, ik kan het moeilijk terugbetalen. Nee, dat zijn bedrijven die ten onrechte NOW hebben gehad. Die bleken achteraf niet aan de criteria te voldoen. Nou, dan is er maar één sanctie, terugbetalen. Als je dat niet doet, dan breng je de bedrijven die geen NOW-steun hebben gekregen in een ongelijk speelveld met degene die het hebben gekregen en nu niet hoeven terug te betalen. Dus die 14 miljard, die moet terugkomen.
Ja, dan zou ik zeggen, er is dus in de loop van die maanden 14 miljard meer uitgekeerd dan waar het Nederlandse bedrijfsleven recht op had. Dat is eigenlijk wat er voor
precies.
Ja, die moeten terugkomen.
Die moeten terugkomen. Nou, daar blijkt de Belastingdienst nu, gezien de capaciteit, die komen 400 mensen tekort om die te incasseren. Dus de schattingen zijn dat de Belastingdienst zelf denkt dat 2,5 miljard niet terug kan komen. Het CPB verwacht tussen de 2,5 en de 5 miljard wat niet terug kan komen. Dat zijn toch behoorlijke bedragen. En tast de belastingmoraal aan. Hè? Want laten we niet heiliger of roomser dan de paus zijn. Ik ken ondernemers. Als ondernemers weten, Ja, belastingen, dat wordt niet zo'n toezicht opgehouden, wordt niet geïncasseerd. Dan is het hek van de dam. Ja, en het verbaast me, 400 mensen. Als je nou zoveel te vorderen hebt, er zijn hele grote incassobureaus in Nederland. Besteed dat uit aan incassobureaus. Daar hebben we toch niemand bij de Belastingdienst voor nodig. Besteed het uit, geef die...
Verkoop je vordering.
Ja, kan ook. Verkoop je... Nee. Incassobureau, dan verkoop je hem niet. Hè. Dan doe je alleen de incasso's besteed je uit. Verkopen van de vordering zou ook nog een idee zijn.
Kan toch ook.
Daar zijn best commerciële partijen voor die tegen een discount dat willen. Dus dat zou ook nog een optie zijn. En dat moet je afwegen tegen de vraag van ja, hoeveel ga ik missen als ik een beetje op deze manier
schuld, blijf voorten. Schuld in vordering door de markt.
Ja, dat zou kunnen. Maar in ieder geval, kijk uit of je die incasso kan kijk of je die incasso kan uitbesteden. Want ja, het is een fors bedrag, 14 miljard.
Ongeacht jij vindt wel dat die ondernemers die dan te veel hebben gekregen, moeten terugbetalen, ongeacht de consequenties. Als dat, voor die mensen betekent, dan gaan we eraan. So be it.
Nee.
Dat vind je dan weer niet.
Okay. Er zijn ook weer aparte regelingen. Ja. Je moet altijd aan de wet voldoen. Er zijn aparte regelingen. Als jij kan aantonen, ik was slachtoffer, ik ben zwaar geraakt door corona. En B, ik heb perspectief, zijn er regelingen. En als je niet binnen 7 jaar kan terugbetalen, dan zijn er mogelijkheden om een verzoek in te dienen tot kwijtschelding. Maar dat moet je wel volgens de formele weg doen. Het is niet zo van, ik heb geen zin meer. Er zijn er natuurlijk ook een heleboel die spoorloos zijn. Die of nergens op reageren.
Die 2,5 en 5 miljard, die zijn weg. Die komen nooit meer terug. Dat is wel duidelijk.
Daar gaan wij het ongetwijfeld nog een keer over hebben. Maar je kan ook zeggen, ik ga 400 mensen uit de markt halen tegen een heel hoog salaris. Want 14 miljard is de moeite waard.
Ja, jullie kijken naar mij, hè? Maar ik moet even zeggen dat je natuurlijk ook je vraag in kan sturen naar ons toe. Waar zijn jullie op zoek, jongens? Heren. Waar zijn jullie nou op zoek voor vragen? Waarvoor kunnen we bij jullie terecht?
Wij zijn van alle markten thuis.
Als we het antwoord niet onmiddellijk weten, dan gaan we het gewoon thuis uitzoeken en komen we erop terug.
Maar waar gaat je hart sneller van kloppen, Kees?
Dat weet je. Alle grote maatschappelijke thema's. Oekraïne, milieu. Noem het allemaal op. Amerikaanse politiek, Nederlandse politiek.
Macro-economie.
Dat kan altijd alle vragen voor stellen. Ik heb een wat bredere belangstelling dan de macro-economie. En Robert ook.
Maar bij mij mag het ook gaan over fusies, overnames, private equity. Hoe verkoop ik mijn bedrijf? Hoe kom ik de crisis door?
Dat is wel heel saai.
Dat soort praktisch. Nee, Kees, dat is niet saai. Dat is het boeiendste vak wat er bestaat. Dus ook daar mogen vragen.
Ik hoor arbeidsvreugde.
Ja, zeker. Arbeidsvreugde die alleen maar toegenomen is door deze podcast, Kees.
Oh, heerlijk, man.
Je kunt al je vragen kwijt via redactie@bnr.nl of natuurlijk via Spotify. Daar kun je meepraten in de Q&A. We zijn zo weer bij je terug met meer Robert en Kees. Want ze hebben zich natuurlijk weer heerlijk zitten ergeren deze week. En het lijkt erop dat Dylan Jezogus wel of niet ingefluisterd door Robert dan. Maar in ieder geval ook naar deze podcast. En Kees dus luistert. Tot zometeen.
Wij kunnen er tegen. Als je uitdeelt moet je kunnen incasseren.
Tuurlijk.
Zo simpel.
En de laatste die moet huilenbalk.
Precies.
Als je uitdeelt moet je kunnen incasseren. Laten we daarmee beginnen. Welkom terug bij Van Alle Markten Thuis, waar de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie lekker fulmineren op alles wat los en vast zit. Want ja, zij zijn van alle markten thuis. Kees, Robert, waar gaan we mee door?
Ja, de energierekening voor consumenten de komende jaren. Nou, ik las dat er weinig hoop is dat die omlaag gaat. Ik las dat de komende 10 jaar nog op een hoog niveau blijft. Nou, jij als energiespecialist, Kees.
Op een hoog niveau blijft, dat is een understatement, het wordt nog veel hoger. En dat gaat nog jarenlang duren. En dat is een onafwendbaar gevolg van de energietransitie. Nee, eerder deze week heeft Eneco, ik geloof dat het Eneco was, die hebben dat bericht naar buiten gebracht, energieprijzen stijgen. Maar belangrijk in dat verhaal, Robert, is waarom stijgen de energieprijzen? Nou, de energie zelf, die wordt niet zo heel veel duurder. Dat valt wel mee. De belastingen, die zijn nu hoog en die worden met een beetje pech nog wat hoger. Er zit erg veel belasting op de energieprijs. Maar wat het allermeest in prijs gaat stijgen zijn de netwerkkosten. Je kunt wel zeggen, we hebben de vraag naar elektriciteit, elektrische auto's, die datacentrum. Dus de vraag naar elektriciteit begint enorm toe te nemen. En je kunt het ook wel leveren, want dan laat je gewoon een supertanker met olie komen en dan komt de energie vandaan. Maar het probleem is het netwerk. Hoe krijgen wij de stroom van de productie naar de afnemer? En dat netwerk begint nu al te kraken. Je leest op een gegeven moment nu al verhalen over ja, dat netwerken vol zijn. En dat er gewoon geen nieuwe aansluitingen meer kunnen komen. Dat komt door dat er meer vraag is. En het netwerk kan het niet aan. Daar moet onwaarschijnlijk in geïnvesteerd gaan worden. Dat gaat ook wel gebeuren. Maar dat gaat geld kosten. Dat zijn de netwerkkosten. En als je op je energierekening kijkt van nu. En die van 10 jaar geleden. Dan staat die post netwerkkost staat ook altijd apart genoemd. En dan zie je al dat er nu al sprake is van enorme stijgingen. Dat gaat gewoon door. Ja, we willen iets. We willen steeds meer elektriciteit gebruiken. Het moet vervoerd worden. Dus dat gaat toch een heel groot ding worden. Die netwerk uitbreiding. En tot het zover is. Iedereen heeft tegenwoordig smart, slimme apparaten. Slimme apparaat ben je natuurlijk ook. Vanaf afstand kun je die apparaten sturen. Dus je hoeft niet zo heel erg ver in de toekomst te kijken. Om te denken van, zou die energiemaatschappijen misschien onze apparaten kunnen aansturen? Bijvoorbeeld de elektrische auto's opladen. Dat alleen maar kan tussen 2 uur 's nachts en 6 uur 's nachts. Of dat apparaten uitgeschakeld worden die energie gebruikt worden. Het zijn slimme apparaten. Dus dat hangt een beetje boven de Nederlandse economie. Dat er gewoon van afstand gestuurd gaat worden naar het gebruik. En veel hogere kosten om die netwerkstructuur te vergroten. Dat is één verhaal. En heb jij wel eens gehoord van mevrouw Kellerman?
Ja, ex-DNB.
Zeker.
Nou, en zit nu bij een pensioenfonds.
Die zit nu bij een pensioenfonds en die was deze week ook in het nieuws. Want het pensioenfonds Zorg en Welzijn, dat is een van de grootste pensioenfondsen van Nederland. 2,8 mensen die daar hun pensioen hebben lopen. Ja, die gaan stoppen met het investeren in een aantal grote energieproducenten. Dat kan. Hè, als het fonds denkt van nou, dat zijn slechte beleggingen, dan moet je daar natuurlijk niet instappen. Maar daarom stoppen ze niet mee. Nee, ze stoppen ermee omdat die grote bedrijven aangeven in de ogen van mevrouw Kellerman en de bestuur onvoldoende aandacht hebben voor de energietransitie. Dus die moeten gestraft worden. Alleen mevrouw Kellerman, die moet de energietransitie proberen. Je weet dat ik een moordicus tegen ben. Omdat onze welvaart, de Nederlandse welvaart en ook de welvaart van de pensioengerechtigden van zorg en welzijn is gebaseerd op betaalbare en betrouwbare energie. Meer smaken zijn er niet. Echt niet. Alles wat we hebben doen is gebaseerd op energie. Als we gaan zeggen we gaan een energietransitie doen, dan gaan we alleen een andere leverancier zoeken. Maar de resultanten, dat is het verhaal van het Eneco, is het nu al duurder aan het worden. Hè? Want wind en zon, ja, die zijn niet zo betrouwbaar en het wordt al duurder. Dus mevrouw Kellerman is bereid mee te werken aan misschien een beter klimaat. Dat moeten we afwachten natuurlijk. Maar aan 100% zekere verarming van Nederland. Want als de energiekosten op gaan lopen in Nederland, in West-Europa, dan kan je 1 ding zeker zeggen, dan worden we met elkaar minder welvarend. En niet een beetje minder welvarend, maar heel erg minder welvarend. Dus ja, ik vraag me af of de ontvangers van de pensioenen van zorg en welzijn zich realiseren dat als jij met dit soort dingen mee gaat doen, dat je gewoon op termijn, dat duurt niet zo heel lang meer, met elkaar veel armer gaat worden. En dan wordt het klimaat misschien iets beter, maar jouw pensioen gaat echt omlaag. Ja. Dat kan niet anders. Dus het is wel mooi dat je oké wil zijn, maar je moet wel even. Het is wel prima dat je erover nadenkt, maar er is heel weinig discussie over. Wat zijn de consequenties van datgene waar we voor staan? Niet alleen de leuke consequenties, of de misschien goede, maar ook alle negatieve consequenties. Het totale gebrek aan aandacht, terwijl je kunt bedenken dat een heleboel consequenties puur negatief gaan zijn. Dat begrijp ik gewoon niet, dat er geen zus is.
Waar we ook armer van gaan worden, Kees, zijn de miljarden subsidies die aan duurzaamheid worden besteed. Ik las dit weekend in het NSC en in de Quote, fantastisch blad trouwens, de Quote, goede columnist ook. Las ik over ondernemer.
Even zelf pijpen.
Floris Geeris. En ja, die heeft allerlei groene projecten. En hij had onder andere het plan om een vergassingsfabriek te gaan neerzetten in Delfzijl. En dat zou goed zijn voor het milieu. Het bedrijf heet Biofuel Groningen. En zou afval kunnen omzetten in groen gas ter vervanging van aardgas. Meneer Geeris heeft daarvoor, schrik niet, van de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een 500 miljoen aan subsidies gekregen. 535 miljoen euro subsidie. En is de fabriek gekomen? Nee, die is er niet gekomen. Maar, zegt
soms zit het
RVO...
Mee, soms zit het mee, soms zit het tegen.
Nou, het gaat er niet om of die er gekomen is. De subsidie is bedoeld voor innovatieve projecten. En daarbij hoort een risico dat ze mislukken. Het is voldoende als ondernemers kunnen aantonen dat ze hebben geprobeerd duurzame energie te produceren. Dat er in de praktijk geen groene energie wordt geproduceerd, maakt voor dit soort subsidies niet uit. Nou, ik dacht gelijk, dat moet Kees aanspreken.
Dat spreekt mij bijzonder aan.
Jezus, jongen.
Floris Geris, schande.
Nee. Helemaal niet. Floris Geris. Die heb ik helemaal geen... Robert, het is heel simpel. Je mag als ondernemer moet je dingen proberen. En wie faciliteert het?
Ja.
Welke organisatie of welke commissie of welke directeur heeft gezegd... we beginnen gewoon gelijk groot. Maar je kunt ook zeggen... we beginnen met jou, beginnen zo'n kleine schaal om te kijken of het werkt. Jouw verhaal altijd, we beginnen wat kleiner en als dan groot en als dan goed lukt, dan gaan we het groter maken, scale-up.
Ja.
Maar waarom gaan we dan gelijk, wie geeft er godsnaam de toestemming voor, welke partij, welke organisatie, om hier 530 miljoen in te steken, zonder enig idee wat het gaat worden. Ja. Dat is het bezwaar, niet dat iemand het probeert.
Nee, dat klopt. Schande, RVO. Gelukkig is er wel een tegenbeweging voor al die duurzaamheidsplannen, Kees, en ESG. Daar waar je in Europa ziet dat bedrijven worden aangeklaagd omdat ze niet snel genoeg vergroenen, zie je in de VS gelukkig het tegenovergestelde gebeuren. Van beleggers die vinden, let eens op winst in plaats van duurzaamheid.
Weet iedereen wat ESG is?
ESG staat voor Environment, Social en Governance.
En dat wil zeggen dat je met jouw beleggingen de wereld een betere plaats zal maken. En dus je wil de wereld verbeteren door te beleggen in bedrijven waarvan jij denkt dat die ook daadwerkelijk de wereld verbeteren. De realiteit is dat natuurlijk niet, dat het niet werkt. Hè? Dat environment, hè? Beleggen in duurzaam, dat is gewoon een money pit. Dus de financiële resultaten van het ESG vallen krankzinnig tegen. Dus verdwijnt als het ware de grond om erin te beleggen. Dat is in Amerika al lang duidelijk aan het worden, maar wij lopen altijd een beetje achter de VS aan. Die financiële resultaten gaan niet beter worden. Die blijven gewoon slecht. Dus het is een kwestie van tijd voordat ook in Nederland de beleggers zich gaan realiseren. Dat je met beleggen en financiën, dat een hele moeilijke, laten we zeggen een betere wereld. En met winst beleggen, dat een hele moeilijke combinatie van factoren is.
Nou, ik was vorige week op een forum over governance. En dat was wel interessant. Daar zei iemand, voor ESG hadden we PPP. Dat wil zeggen People, Planet, Profit. En... ja, dan was profit ook een van de drie belangrijke items. En bij ESG zien we dat criterium winst zien we helemaal niet meer terug. Dus ja, dat vond ik wel opvallend. ESG, daar zit profit in.
10 jaar geleden was dat wel het idee. Weet je, we kijken met hoe we een betere wereld kunnen regelen. Welke bedrijven gaan investeren die ook een betere wereld met zullen. Maar goed, het is een doodgeboren kindje.
We gaan naar onze vaste rubriek voor de luisteraars. Ja, Waldorf en Stedtler ergeren zich natuurlijk kapot heel de week, Kees. Dus we hebben een vaste rubriek, de ergernis van de week. Nou, dat is wel het moeilijkste voor ons in deze podcast, Kees, om daar een keuze in te maken. Want iedere week zijn er heel veel ergernissen. Maar jij zal er best één hebben gekozen.
Ja, ik ben natuurlijk begonnen met de quote van Laurens Dassen. Hè? Is de allersneuze deugneus van Nederland. Laurens zit in het Nederlandse parlement en die wil iets goeds doen. En binnenkort is het 2 jaar geleden dat Poetin Oekraïne is binnengevallen. En Laurens wil wat doen om de Oekraïners een hart onder de riem te steken. Dus wat heeft hij voorgesteld?
Wapens sturen, mensen sturen, miljarden.
Nee. De Oekraïnse vlag moet op het Nederlandse parlement gezet worden. Want, ik ga de quote lezen. Even kijken, de Nederlandse vlag parlement. Nee. Dat is een krachtig signaal richting de Oekraïners dat wij pal achter hen zullen blijven staan. Wat er even herhalen. Een vlag ophangen in een ander land is een krachtig signaal richting de Oekraïners dat wij pal achter hen zullen blijven staan. Ik denk dat ze in die Adivka in Oekraïne, waar nu per dag, dat is het punt alweer, er gaan gewoon een paar honderd mensen per dag dood in de Oekraïne, omdat wij pal achter ze staan en wapens blijven sturen. Dus Laurens, die gaat nou voor de spiegel gaan staan en die zegt, ik heb iets gedaan om de Oekraïne te steunen. Nou, ik denk dat ze daar in de loopgraaf in Adivka in Oekraïne niet zoveel van onder de zijn. Wat een kloothommel, jongen. Wat is dit voor ontzaglijke meisjes, gewoon mini-meisjes retoriek. We steunen Oekraïne. Dus ik denk dat Oekraïne een golf van gejuich op gaat, de 22e, want in Nederland hangt de vlag van Oekraïne boven. Oh,
nou,
man.
Kees, ik ga dit weekend carnaval vieren in de Bijlmer en dan denk ik dat in de Bijlmer er één Oekraïnse vlag te zien is, die van Kees.
Nee, maar dit is een politicus, man. Die gaat over de toekomst van Nederland. Die komt met zo'n verhaal. Het En de Tweede Kamer is het ermee eens. Hè? Het is te verschrikkelijk voor woorden, jongen. We verdienen gewoon niet beter. Maar jij hebt ongetwijfeld ook wat gevonden.
Ja, ook een politicus, Kees. En ook over Oekraïne en Rusland. Kie Verhofstadt, dat is Mr. Europa, zeg maar. Dat is die Belgische eurofiel met een Prins Bernhard bril en een spleet tussen zijn tanden. Dan heeft iedereen een beeld van die man. die maakt zich druk om... het was vanochtend volop onder het nieuws. Een Amerikaans journalist, Tucker Carlson, heeft Poetin geïnterviewd. Nou, je kan van Tucker Carlson vinden wat je vindt. Ik sta ook niet achter die man en ik ben ook niet pro-Poetin, maar... Ik ben
Robert. Je bent journalist en je mag Poetin interviewen.
Ja, nee, wacht
dat is
even.
Dat is de natte droom.
Ja.
Dat hoort de natte droom zeker te zijn van iedere journalist op Gods aarde houden, of niet?
Zeker, zeker. En in de Tweede Wereldoorlog had ik ook graag een interview met Hitler gezien. Als burger vind ik het interessant wat hij te melden heeft.
Op dit moment 40 miljoen mensen aan gekeken.
Ja, dus als columnist, podcastmaker en liberaal ben ik groot voorstander van het vrije woord. En ik zou denken, meneer Verhofstadt ook. Kijk, in Saoedi-Arabië was ik al lang onthoofd als columnist. Of in Rusland had ik al 20 jaar in Siberië gezeten. Nou, wat wil Kie Verhofstadt? Die wil een inreisverbod voor meneer Carlson voor Europa. Ja, dat is toch wel ondermijning van de rechtsstaat, Kees. We hebben vrijheid van meningsuiting. Iedereen heeft recht op zijn mening. Als kijker weeg ik dat zelf wel. Vind ik hem kritiekloos of niet? Dat staat er allemaal los van. Of je ervoor of tegen bent, dit is het vrije woord. Moet je doorgang kunnen vinden. We hebben vrij verkeer van goederen en diensten in Europa. En dan wil die een Amerikaan... Die Poetin een Rus gaat interviewen, wil die een inreisverbod opleggen in Europa. Nou, voor mij valt meneer Verhofstadt als Europees parlementariër hiermee behoorlijk door.
Maar weet je wel wat het punt is? Als nou gewoon een of andere Jan Modaal dat zegt, dan moet je er een beetje om lachen. Maar dit is een voormalige Belgische premier. Weet je wel? We hebben dus als het ware de Europese waarden, normen en waarden, die wij proberen uit te rollen over Europa. Doe zoals wij. Hè, daarmee proberen we gewoon ons invloed te vergroten. En dan kom je met dit soort verhalen. Iemand doet iets wat jou niet aan, interviewt iemand die jij niet mag. Je ondermijnt gewoon alles waar je voor staat. Deze man moet het goede voorbeeld geven. Dit is een leidende politicus. Het is ook weer een hele dom. Het is een soort Laurens Dassen. Maar dan nog eerder. Door die kneuzen en Pieter Omtzigt. We worden geregeerd door Europa. Verhofstadt. En in Nederland hebben we goddas en Omtzigt. Jezus, jongen. We gaan de bietenbrug op met elkaar. Dat is wel duidelijk.
Nou, ons laatste onderwerp, Kees.
Ons laatste onderwerp. Nou, ja, de rechtsstaat. Zoals de luisteraars hebben het al een paar keer gehad over de A10 bezettingen van Extinction Rebellion. In ieder geval mijn commentaar erop, en jij was het al mee eens, dat het een enorme schande is dat die mensen niet opgepakt en een boete krijgen of straf krijgen. Nou, deze week hebben natuurlijk een paar andere mensen ook op de weg gedemonstreerd. De boeren hebben wat, mensen hebben tractoren op de weg tegengekomen, wat fikjes gestookt in de berm en zo. En nu is het tij is gekeerd. Iemand die op de snelweg bezet, moet keihard worden aangepakt. Dat is op zich goed nieuws natuurlijk. Keihard lijkt me overdreven. Maar het begint dan uit te zien dat we gewoon één maat gaan meten. Als jij op de snelweg dingen doet die dan niet horen als straffer is. Dan ga je langzaam maar zeker. Ja, dan krijg je te maken met justitie. En justitie heeft dus een zwaai gemaakt van de meisjes die het allemaal heel fijn vinden. En Extinction Rebellion. Ja, dat kunnen we ook niet meer toelaten. Want als je de boeren gaat aanpakken, kun je natuurlijk niet gaan zeggen. In A50 gaan we er wel mensen boeten. En in A10 doen we het niet. Dus dat is op zich een prettige ontwikkeling.
Ja. Nee, en ja, ik concludeerde, Dylan Jezokus luistert naar onze podcast, Kees. Van jij riep hier weken geleden al toe op dat het OM en de politie regels moeten handhaven. Dat deed men niet. En van de week, en ik denk dat de boeren daar inderdaad de aanzet toe hebben gegeven. En als je de boeren aanpakt, dan moet je iedereen aanpakken. Dus ja, van de week kwam nieuws dat na overleg met Dylan het OM en de politie hard gaan optreden tegen demonstranten die zich niet aan de regels houden.
Ik ben benieuwd of de ME klaar staat als de Extinction Rebellion mensen de A10 weer gaan bezetten.
Nou ja, misschien gaan we het morgen weer zien of zijn ze allemaal carnaval aan het vieren. Ik weet niet of ze er zijn.
Ja, dat is wel een andere component, hè, Robert. Als je gewoon kijkt naar klimaat en emotie, feiten, doe niet de zaken, afweging niet de zaken. Dat is ontzettend veel emotie geworden. En dat hebben natuurlijk die Extinction Rebellion mensen hebben dat gewoon helemaal in de gaten. Die spelen op de emotie. En de grondhouding van het publiek is, ja, klimaat is belangrijk. Grondhouding van politie is dat we niet willen doen. De grondhouding van politie is dat het belangrijk is. Ja, dus die hebben gewoon het politieke klimaat mee. En die boeren, die waarschijnlijk aan alle punt veel meer gelijk hebben dan Extinction Rebellion. Maar hun PR is natuurlijk dramatisch slecht. Dramatisch slecht, weet je wel. Met een grote tractor de snelweg op rouzen en daar gaan remmen, fikkie stoken. Ja, dan geef je gewoon iedereen die als het ware niet tegen de boeren is, maar wel pro-klimaat, een argument om te zeggen, hier moeten we wat aan doen. Dus dat verhaal van die boeren, ja, dat verdwijnt gewoon helemaal in de emotie rondom dat klimaatverhaal. Als die moeten echt bij elkaar gaan zitten met elkaar en een plan gaan maken. Hoe gaan wij op dat emotieverhaal zitten?
Democratie noem je dat, hè, Kees?
Ja, ja. 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 Daar zitten we in Nederland in.
Boeren zijn de domste mensen op aarde?
Ja, die begrijpen gewoon niet. Die denken gewoon, ja, dat de feiten. Ja, feiten zijn wel belangrijk in boerenland, maar niet in emotieland.
Kees, voorzichtig. Je hebt over PR weer een doelgroep minder.
Die boeren kunnen nog met elkaar gaan zitten denken van, hoe gaan wij, net zoals Extinction Rebellion, laten we zeggen, meer, behalve ons verhaal vertellen, ook een verhaal vertellen wat geloofwaardig is. Dat, gewoon met grote tractoren op de weg. Dan geef je gewoon je tegenstanders, die toch al kunstmest en stikstof. Doen is levensgevaarlijk, weet je wel. Dat is tegen het klimaat en tegen het milieu. Geef die mensen nou niet argumenten om gewoon zonder ergens naar te kijken jou overal de schuld van te geven. Ja. Je snijdt je gewoon verschrikkelijk in je eigen vlees, terwijl je toch op een heleboel punten gewoon gelijk hebt.
Nou ja, het was die druppel die nodig was voor Dylan en het OM om aan te pakken. Ik ben er blij mee, want daarmee zijn we ook hopelijk van die klimaatdemonstranten af op de A12.
Tijd ten aanzien van hun moeten gaan. Die moeten echt bij elkaar zitten, gaan nadenken. Wat gaan wij benadrukken? Wat gaan we wel vertellen? Wat gaan we niet vertellen? Hoe gaan we het doen? Er is veel te winnen daar.
Ja, we hebben een andere vaste rubriek, Kees, waarmee we afsluiten. We willen toch altijd dat onze luisteraars een beetje positief het weekend ingaan. Dus we hebben een vaste rubriek, het lichtpuntje van Robert. Nou, ik zag er, ik moet eerlijk zeggen, het is altijd moeilijker om een lichtpuntje te vinden dan een ergernis van de week. Maar toch zag ik er een. Gisteren het nieuws, universiteiten perken toegang buitenlandse studenten in. Wat gaat er gebeuren? Alle grote bacheloropleidingen in Nederland moeten uiterlijk in het studiejaar 2025-26 ook in het Nederlands beschikbaar zijn. En daarnaast gaan universiteiten inventariseren welke Engelstalige opleidingen volledig in het Nederlands kunnen. Nou, ik ben daar dolblij mee. De nieuwe gemeenteraad in Den Haag heeft bepaald dat in de internationale zone waar ik woon Engels de voertaal wordt. Nou, hou op. Gisteravond ging ik naar een restaurant, dan praat ik in het Nederlands, ja. Word ik ook al in het Engels geantwoord. Nou, in het onderwijs is dat wel echt een probleem, want de groei van het aantal internationale studenten is ook een toenemend maatschappelijk probleem. Want een deel van de steden zijn natuurlijk onvoldoende woonruimte en barst het onderwijs vooral in de grote steden uit zijn voegen met overvolle collegezalen en een hoge werkdruk voor docenten tot gevolg. Dus dat we daar zeggen, Nederlanders eerst, vind ik niet zo'n gek idee. Dus ik zie dit als lichtpuntje, een eerste aanzet in het stoppen van de verengelisering. Hoe noemen we dat?
Een eerste lichtpuntje, Robert. Daar ben ik 100% met je eens. Want ik heb nog even gekeken naar de getallen. Er zijn 120.000 buitenlandse studenten. Dat zijn 120.000 kamers. Dat zijn 120.000 volle collegezalen die allemaal Engels praten. Hoeveel mensen blijven er in Nederland werken? Ongeveer nul natuurlijk. Maar het punt is, die universiteiten, Robert, het is natuurlijk, in welk land wordt de eigen taal opgegeven? Het gaat om het idee. Denk jij dat je in Frankrijk komt en je gaat voorstellen, zullen wij in het Engels lesgeven? Jongen, dan is je contract afgelopen. Wat is er mis met Nederland? Dus waarom kunnen we gewoon niet zeggen, we geven gewoon les in het Nederlands? Dus niet over 5-6 jaar, nee, we gaan gewoon les in het Nederlands geven. Nou, en als buitenlandse studenten willen komen, hartelijk welkom, graag. Maar gewoon Nederlands leren. Zeker. Dat is er mis mee. 120.000 mensen die niet komen, gemiddeld mee stoppen. Dat betekent 120.000 kamers voor mensen die Nederlands spreken. En dan bleek ook dat de prijs van kamers waarschijnlijk een paar honderd euro omlaag gaan. Wat voor iedereen prettig is. Dat heel veel mensen die nu nog thuis moeten blijven wonen. Jongeren. Omdat de kamers veel te duur zijn. Ook weer in aanmerking komen voor een kamer. En dus dat is alleen maar goed. Maar gewoon begin gewoon met ingang van het volgende studiejaar. Gewoon alleen maar in het Nederlands. We maken een Engelstalige opleiding af. Die waar we aan begonnen zijn, maken we af. En dan stoppen we ermee. Wat je nog wel zou kunnen zeggen. Hè, dat je een aantal opleidingen definieert waar we hele grote tekorten hebben. Hè, terug te komen weer op de toekomstverhalen. Dat je zegt van nou, in de techniek komen we echt mensen tekort. Nou, dan kun je nog een kleine uitzondering maken voor studies waarvan we zeggen, die zijn echt heel belangrijk. Die komen heel veel mensen tekort. Nou, daar mag dan een parallel Engels worden gegeven. Maar voor de rest, wat is er mis met het Nederlands? En het hele idee dat die buitenlandse studenten iets toevoegen, dat is natuurlijk een totaal 100% macro-economisch, absoluut totaal bullshit verhaal geweest.
Ik las vanochtend in de krant, Kees, van onze Friese luisteraars, voor zover die nog zijn na jouw opmerking over de boeren. Er was een callcenter van een verzekeraar of bank. En dan belde iemand uit Friesland belde met zo'n callcenter-medewerker. En dan begon die klant in het Fries te praten. En de callcenter-medewerkers mogen niet meer in het Fries antwoord geven. Dat
alleen
moet alleen in het Nederlands.
Alleen in het Engels.
Nee, ja. In het boeren-Engels. Yes. Goed, nou, ik hoop dat onze luisteraars dit een leuke aflevering hebben gevonden, Kees. Ik zag jou doodnerveus, trillend binnenkomen, maar ja, het is weer redelijk...
Zit je me nou te dissen?
Het is je wel redelijk goed gedaan, Kees.
Jij wil, hoe lang moeten wij samenwerken? Hoeveel uitzendingen wil jij maken op de radio?
Ik hoop dat je volgende week fris en fruitig bent, Kees. Want het is natuurlijk carnavalsweekend. Dus ja, ik vind jou een carnavalsvierder bij uitstek.
Ik ben geen partner.
Dus die Oekraïense vlag, hang hem uit. En veel plezier bij het carnaval dit weekend.
Je ziet het helemaal voor je. De een gaat verkleed als Zelensky en de ander misschien wel als Guy Verhofstadt. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Ga naar de podcast-app en klik op abonneren als je elke week een portie macro-economisch optimisme of realisme in je inbox wil ontvangen. Vanaf nu dus ook op de radio, elke zaterdag om 5 uur en elke zondag om 1 uur 's middags. Contact met ons opnemen, dat kan natuurlijk via redactie@bnr.nl ter attentie van Kees en Robert. Of je gaat naar onze Q&A op Spotify, daar kun je lekker mee kletsen. En natuurlijk al je vragen stellen. Tot volgende week!
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.